Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Ik doe alles wat Pat zegt. Maar Pat doet alles wat Louise zegt. Of ik het echt over kan brengen, wat ik zo in die ochtend probeer te zeggen, daar heb ik natuurlijk ook geen garantie voor, maar ik wil wel proberen om het dicht te houden bij hoe het voor mij persoonlijk wel was, heel concreet in mijn leven. En ik heb daar al een keer iets van gezegd, toen ik sprak over Masao Abe. Die eerste ontmoeting trouwens, die hele reis, die eerste ontmoeting, daar wou ik nou ook op ingaan, dat heeft op mij gewoon veel indruk gemaakt. Ik heb wel eens verteld hoe ik daar terecht kwam. Ik had een beurs voor Rusland, voor 3 maanden, maar ik ben er nog een week gebleven. En ik ben doorgereisd naar Japan en via kwam ik, als door een wonder, bij Masao Abe terecht. Ik heb overigens op de boot, als dekpassagier, van Japan naar Taiwan, naar de hand. Of het was wel eerder, geloof ik, op de boot van Vladivostok naar Yokohama. Daar zat ook een, dacht ik, een zwerver, maar daar zal ik nog wel eens over vertellen. Was een heel indrukwekkend iemand, waar ik veel van geleerd heb. Die de eerste dag van zijn reis een motor huurde en zich bijna te pletten reed en alle tanden eruit. En die vroeg toen of hij ergens kon logeren. En ik heb hem toen ergens ondergebracht in zo'n heel goedkoop hotelletje waar ik ook was. En een verband gehaald. Hij heeft het bij een tandafstand te trekken. En van hem heb ik 2 gezegden onthouden. Die zal ik dadelijk in verband met Masao Abe nog wel noemen. Ik ben aan het gaan wandelen en ik kwam terug. En kijken hoe het met hem was, met dat bloed. En toen hoorde ik hem zingen. Neurie zingen kon hij niet. En wat hij zong, dat was een bekend zanggezegde. Every day a good day. En dat heeft heel veel indruk op me gemaakt. En ook wat hij zei, en las op de, was zo'n opmerking die hij zo een keer maakte over zichzelf. Dat hij dikwijls tegen zichzelf zei, stop hunting, then it comes to you. Stop hunting, stop het jagen, dan komt het naar je toe. Daar ligt zo'n beetje het begin van mijn concrete belangstelling op die reis, die ik eerder uit boekjes al had, en die concreet werd met de ontmoeting met Masao Abe. Maar eigenlijk had die ontmoeting ook al plaatsgevonden in de Sovjet-literatuur. Ik kan het niet vermijden dat toch ter sprake te brengen, ik ben daar ooit ingedoken, omdat ik dacht dat dat een onbevangen literatuur zou zijn, daar zou ik zeker geen religieuze hoogstandjes tegenkomen. En dat was down to earth, dat was het ook. Maar ik heb daar zoveel in gevonden aan wat mensen ontdekken als ze niet terug kunnen vallen op een officieel, traditioneel, religieus stramien. En ook daar kwam ik dat stop hunting, it comes to you, regelmatig tegen. Misschien kan ik een andere keer erover praten, maar dit wat ik nu ga zeggen is een beetje om een belofte tegen een van de mensen hier in te lossen. Een van de verhalen, die gelijk al de dubbelzinnigheid van Zen laten zien door de verkeerde vertaling, dat heet, dat is van Mati Unt, een Russische schrijver, en ik vond het heel indrukwekkend, en Pat heeft het naderhand verfilmd, misschien heeft u het wel eens gezien, dat heet Leven in Kosmische Dimensies. En dat gaat over een doodgewone jongen, een student, die door een doodgewoon meisje leert ontdekken waar het om gaat. Hij noemt het dan 1 keer leven in kosmische dimensies. Maar het tijdschrift waarin het gepubliceerd werd, die drukker maakte een fout en ik kreeg het op mijn bureau, leven in komische dimensies. Oh. Wel, goddank is dat allebei hetzelfde. Als de humor is, dan gaat alles open. Maar ik zou 1 regel willen aanhalen, vrij vertaald van wat die intellectuele, altijd doorhollende, altijd alles verklarende, eeuwig actieve, jonge academicus te horen krijgt van zijn lieve en wijze, maar heel blanco en je zou zeggen bijna onopgevoede vriendinnetje. Als hij weer eens begint over zich inzetten voor dit en het leven en actie en van alles wil hij weer. En jij zegt hij tegen haar, wat wil jij dan? Wil jij dat dan niet? Nee. Wat wil jij? Wat wil jij dan? Wat moet ik dan volgens jou wel doen? Luieren op de divan. Luieren op de divan. Ja, Anne? Ja. Dat is een raad die ik dikwijls aan mensen geef. Want het jachten en jagen, ik weet het ook van mezelf, dat is in onze genen. Dat is een tweede natuur. Stop hunting, then it comes to you. Of zoals zij het heel puur noemt, dat ze daar maar luiert op de divan en naar de sterren kijkt en gewoon naar muziek luistert en die stilte kan toelaten. Op haar manier. Ze heeft nooit van Zen gehoord, dat meisje, in die roman. Maar ze verandert de mensen om haar heen door haar voorbeeld. Al drukt ze het in zo'n gewone zin uit, luieren op de divan. En nou terug naar mijn verhaal daar Mazal Abbé. Dat heeft daar alles mee te maken. Al lijkt dat op het eerste gezicht niet. Ik heb u verteld hoe de indruk het op mij maakte. Dat heb ik denk ik in de eerste tijdshow gezegd. Die woorden die ik nooit zal vergeten. Maar die pas naderhand zo levend werden dat je, ik zeg het met mijn woorden nu, dat je er nooit uit kunt vallen. Je bent aanvaard, precies zoals je bent. En dat wij onmiddellijk willen vragen wie, we willen onmiddellijk bepaald hebben door wat en wie. Maar dat je bent aanvaard. In dat gesprek kwam er veel meer aan de orde. En dat heeft alles te maken met dat stop hunting. Wat dat meisje zo ontroerd uitdrukt met luieren op de divan. En ik hoop dat ik van dat gesprek iets kan overbrengen. Ik heb het natuurlijk in mijn dagboek opgeschreven en ik heb dat ook nog wel eens nagelezen. Maar het begon er al mee dat ik een keer via, door een wonder, ik ben echt wel op zoek gegaan zo naar Zen-boeddhisten. En iemand gaf mij een kaartje van Mazal Abbé. Dat was in 1971. En hij zei, gaat u naar Kyoto? Ben ik al van plan, ga naar hem toe. Ik met dat kaartje in mijn zak en ik bel vanuit zo'n heel goedkoop logement, Mazal Abbé. Met de hoop zou hij wel thuis zijn, hij was veel weg. Hij was thuis en ik uitleg wie ik ben. Ik moet toch iets zeggen, sorry, dus ik zei, ja, ik ben hoogleraar, chairman of Slavonics, of University of Louvain, zo. Yes, colleague, en dit en dat, en ik zit met een aantal vragen, hele academische vragen, de dialogue, Western culture, zoals het is. Yes, yes, can I speak with you? Yes, of course, you are welcome, in my apartment, so, and I'm waiting for you, dear colleague. En ineens denk ik, mijn god, ik heb geen kleren. Nou ja, ik had wel wat. Maar ik had alleen blue jeans en een t-shirt. En ik had lange ongewassen haren. En ik moest meteen komen. En ik denk, zo kan ik niet komen. Dus ik bel nog een keer terug. Excuse me, het is eigenlijk heel toevallig dat ik zo enzovoort enzovoort. En ik zei het nog verkeerd. I come without any dress. Oh, zei hij, no problem. Maar ik heb me gecorrigeerd en wat er zo lief van hem was, hij heeft mij opgewacht met een oude Japanse kimono. Aan de deur, in plaats van met de netpak waar hij altijd liep en ik kwam hier binnen. En nou, daar begon het gesprek echt. En dat was zo van, ja, zo, vertellen, wie, nog een keer vertellen wie ik dan mee bezig was en wat ik deed. En, dat heb je gelezen. En wat heeft het je geleerd? About reality, over de werkelijkheid. Dat noemde hij meteen. En wat did it teach you about the here and now? Want daar had ik het natuurlijk ook over, had ik ook uit de boekjes. En ik dacht, ja, ik zal maar een goed voorbeeld geven. Zo, here and now, dus die pen oppakken. En dat kopje thee oppakken. Zo deed hij. Nee, maar alle gekheid op een stokje, zei hij, mag ik nog even weten, wie ben jij, Jan? Ik denk dat ik het nog een keer zeg. Dus een oude man, dat vergeet ik. Die, Tom Wathouw, professor. Yes. Maar wie ben jij echt? Ja. En ik ging dan weer iets over mijn jeugd vertellen. Ik dacht, dan komt dat dan dichterbij. En toen langzamerhand over mijn problemen. Ja, zeg je, dat zijn bepaalde dingen die je zo vertelt over jezelf. Maar het is allemaal nog zo. Het zijn allemaal dingen buiten je. Ook toen ik ging vertellen over wat ik dan wel was en hoe ik psychisch in elkaar zat, dan had ik daar heel veel moeite mee. Ook dat, en nee, dat is ook nog allemaal een buitenkant. Dat is een jas die je uitdoet. Maar ik wil, eigenlijk zei hij, zoals je gebeld had, had je moeten komen. Zoals Rinzai zegt, innerlijk helemaal naakt. Is een prachtig beeld van Rinzai telkens. Hè? Alle kleren uit, maar innerlijk. En ik begreep gewoon niet wat hij bedoelde. En toen dacht ik, ach ja, hij bedoelt het onbewust. Onbewust zit ik, ja, zei hij, dat ken ik ook allemaal. Allemaal. Bepaald wie... ben jij. En op een bepaald moment kon ik echt niks meer zeggen. En dat duurde een hele tijd. En dat was echt aangrijpend voordat ik kon zeggen, ik weet het niet. Ik weet niet wie ik ben. En dat is het begin. That's okay. Dat is het. Ik weet niet wie ik ben. Ik kan allerlei dingen van me afpellen en voorleggen. Op allerlei manieren en over mijn leven, mijn situatie en over alles. En toen zei hij ook, ja, dit is echt de impasse van iedereen. En de zenweg, de boeddhistische weg is daaruit bevrijd worden. En dat is toch, het zit zo diep in ons. En hij liet het me echt. Met mijn eigen woorden ving hij mij. He, wat is de werkelijkheid? Kon ik opnieuw beginnen. En ik noemde allerlei dingen op hoe ik het zag en dingen. En steeds kreeg ik te horen, het is de buitenkant. Jij praat over iets buiten je. Alles. En dat is goed. Dat mag je alsjeblieft op jouw unieke manier doen. Maar wie ben jij? Wie is degene die deze werkelijkheid ziet en nu aan mij benoemt? Weet u nog het verhaal van Rinzai? Lingzi uit mijn eerste tijdshow, wat hij zei. Weet u nog? Dat diepe, hij gebruikt echt het geloof, staat, faith staat er in het Engels, in jezelf. Wat is het probleem? Jullie, zegt hij tegen zijn studenten die hier voor me staan. Zelfs als jullie niet weten wat je moet zeggen, met alles met de op en de aan, wat niet klopt, met jullie gebrokenheid, met alles. Jullie stralen van leven. Jullie leven allemaal, één en al, maar jullie zien het niet. Jullie zien het niet. Dat probeerde hij mij duidelijk te maken. Dat dat zo overkwam, nee. En toch, ik zal nooit vergeten wat hij zei. Eerst die vragen en dat ik echt moest toegeven, ik weet het niet. Wat ik natuurlijk wel wist uit de verhaaltjes van de oorsprong van Zen, want dat was het woord... Wat Bodhidharma zei tegen de keizer toen hij vroeg, wie ben jij eigenlijk met jouw boeddhisme? Ik weet het niet. Dat is het meest bevrijdende. Bodhidharma laat dat zijn leerling, de eerste Chinees, Huaikou, ook ontdekken. Net als maar zo Abbe mij. En die moest ook toegeven, ik weet het niet. En dan zegt Bodhidharma, voilà. Maar ja, hij sprak natuurlijk geen Frans. Je bent gered dat je dat weet. En daar begon het gesprek met Abbe over. En hij verwees ook naar Rinzai, wat Rinzai zei. Was voor mij allemaal nog theorie. Maar hij zei er een paar dingen bij die je dichterbij bracht. U weet, misschien heb ik dat ook genoemd, dat Rinzai ergens zegt, jullie die hier voor mij zitten en één en al leven bent. En die jullie wonderbaarlijke, unieke licht laten schijnen over deze werkelijkheid. Deze werkelijkheid zegt niet, ik ben dit, ik ben dat. Jullie geven het een naam. Jullie duiden die werkelijkheid. Dat is het indrukwekkendste. En dat zei Masa Abbe tegen mij. En hij liet ook zien, als wij praten over de werkelijkheid, zien wij nooit dat wij dat licht toeschijnen. Wij praten alsof het iets buiten ons is. En hij noemde een aantal boeken, zenboeken notabene, waarin ook die plaatjes stonden. De werkelijkheid, je doet een uitspraak, de werkelijkheid is zinloos, de werkelijkheid is doodgewoon. Hoe weten we dat? ook over hier en nu. Ik heb het meegenomen, want hij had een tekstje bij zich. Van die Samatsu. En heb ik het nog meegenomen? Ja. Dit is maar heel klein. Maar ik wou het toch even noemen. Omdat het zo mij de ogen geopend heeft. Omdat ik ook zo, zoals wij allemaal, en u weet, er zijn heel wat boeken over. Dat hij datzelfde zei van... Niet de dingen die wij hier en nu zien. En het lijkt soms of het herleidt. Want hier en nu, dat is dit potlood, deze handeling. Nu eet ik, nu drink ik, nu loop ik in de straat, nu ga ik naar een winkel, nu lees ik. Maar het is iets anders. En die woorden moet ik toch maar even noemen. Die zijn van Isamatsu. Ik krijg onmiddellijk artikelen van hem. Nee. Het gaat om wat, vet gedrukt, vooraf gaat... aan alles wat zich precies hier en nu voordoet. Wat er aan vooraf gaat. Niet in de tijd, niet dus wat vooraf gaat dus gisteren of eergisteren. Nee, daar waar geen tijd is. Geen voor, geen na, geen vorm. Wat stamelend genoemd wordt, oorspronkelijk gelaat, waren zelf. Nogmaals, het is het dieper hier en nu dat vooraf gaat aan alles wat zich hier en nu voordoet. Wat jij benoemt en wat jij uitdrukt. Het gaat om het ware zelf. En dat wordt meestal niet gezien. Dat is gewoon een eye-opener om voorzichtiger te zijn met al dat soort woorden. Of je het nou oorspronkelijk gelaat of ware zelf noemt. Allemaal moeilijke termen, maar hij bracht het daarna nog dichterbij. Met twee voorbeelden die ik ook onthouden heb. En die lijken op die tekst van Rinzai. Over jullie, die jullie licht laten schijnen over de 10.000 dingen. En die daardoor een eigen kleur krijgen. Zo, een eigen, unieke, nieuwe manier van tot bestaan komen. Abbe zei tegen mij, wat jij aan het doen bent, wat iedereen doet. Dat is dat jij alles aanwijst wat jij ziet in dat unique light. Dat levende wat jij bent. Jij wijst alles aan. Dat is goed. Dat mag. Dat is er. Maar je hebt het nog niet genoemd. Je hebt het nog niet bepaald. En dat is een prachtig woord. Je hebt bepaaltjes om me heen gezet. Of je hebt het beperkt. Je hebt het begrensd. Het is duidelijk. Je kunt het pakken. Het is een object. Je kunt het begrijpen. Hetzelfde als grijpen. Maar daar gaat het niet om. Wat ik jou vraag... Jij kunt met jouw licht alles zien. Op jouw unieke manier. Maar dit licht dat jij bent, kan nooit zichzelf beschijnen. Kan zichzelf niet zien. Zie jij, zei die diep paradox. We kunnen dat proberen. Je kunt laagjes eraf halen, onbewust, meta-onbewust, parameta-onbewust. Allerlei dingen. Allemaal mooi. Allemaal laagjes, allemaal kleren, zoals Rinzai zegt, al die kleren uit. De naakte, ware mens zonder status. Je kunt het nooit zien. En dat is dat don't know. En toch is dat wat alles beschijnt, op een unieke manier. En toen zei hij het nog een keer anders. Hetzelfde beeld. Dus ook een beeld wat voorkomt, ik dacht bij Vimalakirti, de Sutra van Milan, Vimalakirti. Ons oog kan alles zien. Ons oog kan alles, zeg maar, objectiveren. Maar het oog kan nooit zichzelf zien. Dat kan een beetje beangstigen. Niet weten beangstigt. Iedereen, Plotinus, iedereen. Kierkegaard. Maar het is het meest bevrijdende. Het is het meest bevrijdende. En ik hoop dat die beelden van dat oog wat zichzelf nooit kan zien, maar alles waarneemt, en dat is ook belangrijk, op een unieke manier dat zien, maar dat het nog belangrijker is dat te ontdekken. Met je hart, zeg maar, hartgeest, hoe dan ook, dat wat ziet. Dat wat kijkt. Dat wat zijn licht laat schijnen. Dat wat nooit dat is wat bepaald begrepen uitgedrukt kan worden. Dat. Dat is in feite wat de Boeddha zegt in zijn eerste, een van zijn eerste toespraken, als hij ook spreekt over die stem die hem ook eigenlijk aanraadt. Kluizenaar, je bent wel hier. Dat jij denkt dat jij iets over kunt brengen. Want het is nog niet van je lippen en het zal bepaald worden. Het zal stollen tot een begrip of tot een filosofie of een techniekje, een zendtechniekje of een meditatietechniekje. Kluizenaar zegt hij, er is geen ontsnappen aan. Gezondheid. En dat is precies wat Marcel Abbé mij wilde duidelijk maken. Er is wel een ontsnappen. Dat is die ontdekking van dat wij, wat Rinzai zegt, dat licht zijn. Dat over alles schijnt. En dat zichzelf niet kan beschijnen. En of je dat nou onpeilbaar noemt, of niet weten, of goed of oorspronkelijk gelaten, dat is bijkomstig. Ik heb een Russisch dichter gekend. Dat is nu eenmaal mijn laadje wat ik altijd open kan trekken. En dat was... Ik ken zijn gedichten van vroeger. Dat was zo vastzitten echt in zo'n soort marxisme, leninisme en objectiveren en doelstellingen. Tot daar met hem ook dat gebeurde. Niet door zijn, niet door christen te worden. Ik weet niet hoe. Maar hij is veranderd. En hij schrijft dat door. En ik heb het wel eens in een artikeltje aangehaald. Dat de macht van het niet weten hem tot nieuwe openbaringen leidde. Dat is wat de Boeddha probeert uit te drukken in die tekst die ik net aanhaalde, wilde noemen, tegen die stem die zegt, niks nieuws. Mag je geen zorgen, het stolt onmiddellijk. Je kunt alleen praten over wat buiten is, er is niks anders. Hij zegt één regel. Tegen die stem. Waar ik ben, kan jij niet komen. Dat is een andere taal voor wat Marcel Abbé probeerde te zeggen. Met dat licht dat zichzelf niet kan beschijnen. Die hele buitenwereld blijft buiten. Die heeft ook zijn plek. Het subjectieve en het objectieve, dat zegt de Sandokai, zijn wederzijds verbonden. Allemaal manieren om te zeggen, gooi het ene niet weg, maar weet, net als die andere regel, oorzaak en gevolg komen voort uit dezelfde bron. Heel de werkelijkheid vertalen wij met oorzaak en gevolg. Dat is zo, bijna alles om ons heen. Inclusief karma, allemaal waar. En tegelijk, zij komen voort uit diezelfde bron. En er wordt ook gezegd, die bron is klaar en doorschijnend. Maar haar vertakkingen zijn duister en stromen overal. Duister is een ander woord voor, die zijn bepaald. Dan heeft altijd iets donkers. Iets wat je kunt pakken, wat je kunt grijpen, wat een object is, heeft onwillekeurig een schaduw. Zo, zal ik maar zeggen, is donker. Maar het gaat om dat ontdekken van dat andere. En dat wordt niet opgeroepen, ook niet door deze woorden. Het was niet dat ik een zo aha-erlevenis had. En dat ik tegen Marcel Abbé zei, hartstikke fijn, dat ben ik ook. Nee. Maar ik zal het nooit vergeten. Het is zo waardevol geweest. En het is zo waar. Dat is het. Dat is hetzelfde als wat ik dan met mijn woorden zeg. Je kunt er niet uitvallen. Of je bent aanvaard precies zoals je bent. Wat voor beeld we ook hebben. Al valt alles wat we zien van onszelf in gruzels, dan nog. Of je dat vertrouwen noemt, of mededogen, of wijsheid, is allemaal bijkomstig. En daar is geen bewijs voor. Voor vertrouwen niet, voor mededogen niet, voor wijsheid niet. En toch is het. Ook dat. Ik zal maar proberen een paar dingen zo te noemen. Ditzelfde wat nu in dat verhaal van Marcel Abbé en mij naar voren kwam. Kun je op een hele andere manier. Misschien een beetje dichterbij brengen. Ik weet het niet, maar ook dat is een tekst die mij geraakt heeft. Om verschillende redenen. Ten eerste omdat die spreekt over iets. Waarvan ik ook in mijn gesprekken met Marcel Abbé heb mogen leren. van een voordeel, van een vooroordeel af te komen. Want de boeddhistische boeken die ik las, hadden mij de indruk gegeven. Ik heb überhaupt heel veel indrukken meegekregen die ik allemaal overboord heb moeten gooien. Mandenvol. Maar dit is er ook één. Verlangen is verdacht. Verlangen is dat je al niet meer in het hier en nu bent. Je kunt oefenen met een stiff upper lip de werkelijkheid te aanvaarden. En de werkelijkheid, dat is dan natuurlijk helaas altijd toch weer wat buiten is. Maar de diepste werkelijkheid is die lamp. Dat is dat oog. Ja. En dat is eigenlijk ook wat bedoeld wordt met, als Boeddha spreekt over ommekeer, hè? Revolution of the fundaments, laat zien dat het iets heel wezenlijks is. Dat is een andere manier van zeggen als wat Marcel Abbey zei van die lamp. En niet wat die lamp beschrijft. En dat is weer een andere manier, wat ook gezegd kan worden met dat verdachte woord verlangen. Wat verlangen naar objecten, naar iets wat je bepaalt, dat kan en dat mag. En ik weet zelf hoe plezierig dat is. Op allerlei manieren. Maar het is niet waar het om gaat. En alles wat het boeddhisme zegt is, kijk verder. Hecht je er niet aan, het is groter. Het is groter. Mugen, geen grenzen. In het begin denk je ook, nou, vertel me nog meer. Dat geloof ik allemaal niet. Grenzen zijn veilig, geen grenzen. En als verlangen begrensd zijn, dat het gehechtheid wordt, ik moet dit hebben en anders is mijn leven niks meer, dat dreigt ons overal op alle fronten en bij iedereen anders, dan gaan wij de mist in. En dat is de waarschuwing van kijk uit met die van begeerte. Er staat trouwens niet verlangen, het wordt vaak zo vertaald. De boeken die ik las stond, kijk uit met verlangen. En vaak hoor je dat nog. Ik zou u zeggen, durf je te pletten te verlangen. Maar hecht je niet aan de invulling daarvan. En dat is een regel die ik ook bij Krishnamurti ooit tegengekomen heb. Wat hebben die zogenaamde boeddhisten toch tegen het verlangen? Leven is een vlam van verlangen. Alleen, het wordt, zou ik maar zeggen, objectlozer. Maar het is des te meer. En daarom ben ik zo dankbaar dat Marcel Abbey en Te Ching en vooral Hisamatsu op mijn weg kwamen. Want die geven dat een heel nieuw perspectief, dat begrip. Het staat trouwens ook in de oude Pali-teksten. Er is een woord, ik weet het niet meer wat, hoe dat is. Wat de Boeddha beweegt om op weg te gaan en te zoeken, is redding en bevrijding voor iedereen uit een grenzeloos diep verlangen. Dat staat er zo. En tegelijk staat dat hij waarschuwt voor geobjectiveerd verlangen. U ziet, taal gaat de mist in. Maar laten we blij zijn dat Hisamatsu in die gelofte durft te spreken over het diepe verlangen van de mensheid naar bevrijding van haar ware zelf. Van ons diepste zelf. Van dat waar Marcel Abbey met mij over sprak. Van die lamp en dat oog. Dat scheppend is. Dat levend is. Dat kan veranderen. Dat niet statisch is. En niet berustend. Niet berustend. Daar zal ik dus, hoop ik, twee voorbeelden ontroerende voor mij. Voor mij persoonlijk, omdat ik toen echt diep geraakt was toen ik het las, van geven. Misschien heb ik het alles verteld, sorry. Het ene is wat de Boeddha probeert te zeggen over diep verlangen, maar niet gehecht zijn, is van Paul Claudel. Het is uit een toneelstuk. Le soulier de Satin. De satijnen schoentjes. En het gaat over iemand die in een diepe impasse zit door haar verlangen. Verstrikt er niet uitkomt. En dan schreeuwt naar de hemel, wat moet ik daarmee? Wat moet ik überhaupt met mijn verlangen? Het is of het me verstrikt. Heeft het überhaupt zin om te verlangen? Of moet ik het allemaal aftappen? En dan wel even zonder verlangen. En dan is dan die wonderlijke stem, in dat verhaal is het een engel, engelbewaarder, prachtig beeld trouwens, die zegt in het Frans dat il était bon que tu sais le désir. Het is goed dat jij dat verlangen kent. En dan zei ik een beetje cynisch, waarna? Naar een schim, naar een schaduw die mij toch ontsnapt. Want wat ik, het is of alles onder mij wegvalt. Het is of ik het moet doen zonder, ik ben verstrikt, ik weet het niet meer. Want het is of ik wat ik echt verlang toch niet krijg. Nee, zeg ik, dat is het niet. Echt verlangen is in haar bron gericht op werkelijkheid. op wat echt is. Al zie je het niet, al weet je het niet. Verlangen is misschien het diepste, zoals Krishnamurti zegt, wat wij hebben. Wat de Fransen zeggen, nostalgie paradisiak. Heimwee naar het paradijs. Leven en groei en bewegen is ook verlangen. Als het stolt, is het mis, dat zegt ze. En het moet soms door alle stolsels, door alle illusies, door alle plaatjes en gehechtheden heen gaan en uitgezuiverd worden om te komen bij die diepste bron van ons verlangen. Het is een prachtige en ontroerende tekst. Een beetje abstract, dat moet ik er zeggen. En daarom hoop ik hem een beetje dichterbij te brengen. Met een voorbeeld van Kierkegaard. Misschien heb ik dat ook al eens genoemd. Kierkegaard is een van de twee westerse schrijvers waar Hisamatsu een diep respect voor heeft. De ene is die Russische schrijver, u weet wel. Die ik niet zal noemen. Waarvan die zegt het beter dan alle zangboekjes waar het in zijn om gaat. En de tweede die noemt is Kierkegaard. En die vergelijkt hij met Heidegger. Heidegger niet, zegt hij. En waarom? Dat is mooi. Heidegger, ja, die gebruikt al die termen die in de zang voorkomen. Dat is niets enzovoort. Maar het is ook zoiets van buiten in de werkelijkheid. Maar het echte, niets waar het om gaat, die dat ontdekt, dat is Kierkegaard. En de angst waar Kierkegaard over spreekt, is de fundamentele twijfel waar zij over praat. De vertwijfeling, noemt Kierkegaard. En hij zegt erbij, en bij Kierkegaard is het zo levend, omdat al die mooie woorden zo gauw kunnen stollen tot een, nou ja, och, dat is weer zen, zo'n grote twijfel. Maar hier zie je iemand die nooit van zen hoort en dat uitspreekt. En heel concreet. En die toch blijft bij die lamp die is. Tegen alles in. Bij dat licht in hemzelf. Met een voorbeeld. En een heel aangrijpend voorbeeld. Over verlangen. En over wat wij ermee kunnen doen. Hij schrijft daar een verhaaltje over. In mijn volgende boek komt het uit. Ik vind het een sprookje. Ik weet niet in welk boek dat staat. Daar is een inleiding. Hij spreekt over de arme jongen en de prinses. We kunnen ons allemaal daarin herkennen. Iemand die aan de rand van de samenleving is. Zo, die mensen die in dat fotoboek staan. Van die zwervers. Verlangt naar de prinses. Zodat hij weet, de zin van mijn leven hangt daarvan af. Anders hoeft het niet meer. Maar hij weet ook, het is onbereikbaar. En hij weet dat zeker. Absoluut onbereikbaar. Dat moet hij uit zijn hoofd zetten. Er is voor hem één weg. Buigen voor het lot en capituleren. Hij moet zich onderwerpen. Ja, zegt Kierkegaard, dat is de ridder. Dan is hij een ridder van de onderwerping. En dat eist heel veel moed en kracht. En ik heb daar diep respect voor. Hij buigt voor wat voor hem onmogelijk lijkt. Dat is een grote menselijke moed. Maar toch, ik heb diepe respect als hij niet buigt. Als hij tegen alle evidenties in bij zijn diepste verlangen blijft naar die prinses. En hij zegt erbij, en iedereen moet voor zich in zijn hart, in zijn eigen eenzaamheid en stilte, maar invullen wat dat is. Dit is ook maar een beeld. Voor Kierkegaard was het heel concreet, dat weet u. Hij heeft op een beslissend moment in zijn leven degene die voor hem het belangrijkste afgewezen. Niemand weet waarom. Misschien uit angst. Laten we er niet aankomen. Hij heeft er nooit over willen praten. Dat moeten we respecteren. Maar hij kon niet zonder dat leven. En toch blijft hij een ridder van het geloof. En zegt hij, en dat is zijn ontdekking, voor God is alles mogelijk. Grenzeloze mogelijkheid is God. En God is grenzeloze mogelijkheid. Hij noemt het niet oorspronkelijk gelaat. Maar Hisamatsu buigt diep voor deze tekst. En juist daar wijst Kierkegaard. Hij zegt, dat is een moed die ik niet eens uit mijzelf misschien kan opbrengen. Dat is tegen alle muren heen, waar ik alles verlies, waar niets meer blijkt te kunnen, waar alle mogelijkheden uitgeput zijn, daar roep ik met die lamp die ik ben, met die vlam die ik ben, met dat verlangen die ik ben, hoe dan ook, roep ik om mogelijkheid. En Kierkegaard verandert daardoor. Niet dat hij allereerst nog aan die Regine Olsen denkt, dat meisje, maar zijn hele perspectief weigert. Noem dat wat Boeddha noemt a revolution of the fundamentals. En hij noemt het geloof. Niet, nou ja, ik neem dat maar aan, geloof, want het is makkelijker dat ik toch een keer haar in mijn armen neem. Hij zegt letterlijk, geloof is een kracht, krachtiger dan wat dan ook. En dan geeft hij een definitie van geloof. Niet in dogma's, niet in zekerheden, maar iets wat oprijst uit die lamp zelf. Uit die bodemloosheid zelf, die ik niet ken, tegen alles in. Tegen alle grenzen in. Want als ik niets weet, zegt hij, dan zijn er ook geen grenzen. Misschien is het wel dat wij grenzen scheppen uit angst, omdat wij het onbegrensde aan niet kunnen. Maar ik gok erop. Onvoorwaardelijk. Ik waag die sprong. Ik buig niet. Voor geen muur, voor geen grens. Letterlijk dezelfde definitie kom je over geloof tegen bij Hisamatsu. Soms noemt hij het, vooral noemt hij het ontwaken. Laten we niet in die woorden ons verdiepen. Het blijft allemaal stamelen, maar het verwijst naar dat waar Masao Abe over sprak. Toen hij zei van die lamp, dat het daarom gaat, niet wat hij beschrijft. Dit ontdekken. En daar kun je allerlei namen geven. Kierkegaard spreekt van onbegrensde mogelijkheid tegen alles in. Of over de redder van geloof. En misschien komt zo verlangen in diepste zin ook dichterbij. Dat verdachte woord. En ik zou willen besluiten met nog een beeld. Ook natuurlijk weer uit de Russische hoek, maar dat is van een film. Ik hoop dat u die ooit ziet. Gisteren bracht iemand die film ter sprake. Ik heb er al eens eerder over gepraat. Dus nogmaals dan maar, want daar komt ditzelfde in voor. Weer anders gezegd. Dat is de film Stalker van Tarkovsky. Ik weet niet of u die kent. Stalker in het Russisch is iets anders dan bij ons. Stalker is pionier. Stalker is iemand die gaat waar een ander niet durft te gaan. En in de film gaat het over iemand die een verboden gebied binnendringt. Een geheimzinnig gebied. Een werkelijkheid die nog niet gevangen is in zekerheden. Waar echt nog, laat ik zeggen, het onmogelijke mogelijk is. Waar alles anders is dan alles wat wij gevangen hebben in wetmatigheden en zekerheden. Dat is een symbool. De zone niet. Wat is de zone? Zegt de regisseur zelf. Het is de zone, kom maar niet dan. Het is een ander gebied. En hij gaat daar binnen en het centrum van de zone is een plek. Waar je, als je daar komt, waar jouw allerdiepste verlangen in vervulling kan gaan. Jouw allerdiepste verlangen. Daar gaat ook over verlangen. Dat is een mystieke film. En er zijn twee regels in die film die ik wil noemen en waarmee ik wil eindigen. Omdat ze eigenlijk dit illustreren. Die accentverlegging waar Masao Abe over begon toen je zei van niet die bepaalde werkelijkheid, maar wat hier is. En wat zich ook uitdrukt in, ook in die vlam van dat grenzeloze verlangen. Van grenzeloos leven, zeg maar. Wat Hisamatsu ook noemt, scheppen uit het niets. Van waar alles mogelijk is. Eerst die hoofdfiguur, die een mislukkeling is, in alle opzichten. Die staat vlak voordat dat die plek benaderd wordt tegen een muur. En dat is aangrijpend. En dan zegt hij een gedicht op van de vader van de regisseur. Die heeft prachtige gedichten geschreven, Tarkovsky. En dat gedicht heeft ook een keer gestaan in ons tijdschrift. Pat en Karen hebben dat erin gezet in de Nederlandse vertaling. In het Russisch eindigt elke. Eigenlijk somt hij op, als ik alles gekregen heb, hè, wat ik kan benoemen, wat bepaald is, als mijn verlangens ingevuld zijn, als het allemaal in mijn hand gelegd wordt als een vijfvoudig blad, het geluk, als alles mij meeloopt, dan zeg ik toch nog vanuit dat, wat Masao Abe noemde, die lamp, dat onpeilbaar, absorge et tamalo, en toch is het te weinig. En toch is het te weinig. Wat is het? Wat is het waar wij ten diepste om roepen? De psalmen zijn daar toch ook zo'n diepe uitdrukking van. De teksten die wij citeren, ook hier, de Avatamsaka, en andere teksten over Kuan Yin, Of ook de tekst van Shantideva, dat is stamelen om daar iets van uit te drukken. De gelofte die wij uitspreken is datzelfde uitdrukken. Wat hij uitdrukt met dat gedicht, gelofte zijn menselijkerwijs ook iets onmogelijks, dat verlangen. Ach, George et Tomalo. En toch is het te weinig. En toch blijf ik daarbij. Uiteindelijk zal niemand die plek betreden. Niemand. Van de vier mensen. Uit angst. Uit schroom. Vul ik niet in. Maar dan zegt Stalker nog iets. Huilend. En als een wrak zit hij daar. Alleen als je al je illusies hebt moeten loslaten. Als je alles verloren hebt, als je bij wijze van spreken mislukt bent, als je je niet meer vast kan houden aan al die dingen waar wij ons zo graag aan vasthouden. Al die speeltjes. En dat is wat de Boeddha bedoelt met onthechting. Dat is zijn woord voor wat ik hoorde op die boot van die man die zijn tanden verloor. Stop hunting, then it comes to you. En dat is een aangrijpend eigen tijdsbeeld van wat ik nou met mijn woorden en wat wij allemaal in onze zen proberen te ontdekken. Laten we daarmee terug in stilte ingaan.